Schriftlezing kunt u vinden in Genesis 17, de versen 15 tot en met 27. En de tekst is vers 15 tot en met 21, dus dat lees ik straks niet weer voor. Genesis 17, vers 15 tot en met 27 lezen wij. En de tekst voor de prediking is Genesis 17, vers 15 tot 21.
Nog zeide God tot Abraham: gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zei in zijn hart: zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren? En Abraham zeide tot God: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide: voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. Ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was, onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid, juist op dezelfde dag, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaar, toen hen het vlees van zijn voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, toen hem het vlees van zijn voorhuid besneden werd. Juist op dezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen van het huis en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden.
Wel eens gehoord hebt: 's mensen verlegenheid is Gods gelegenheid. Dat betekent, jongens en meisjes, wanneer een mens het niet meer weet, geen uitkomst meer ziet, dan is juist het moment aangebroken dat God ingrijpt. Is mensen verlegenheid, wat is dat? Wat is onze verlegenheid eigenlijk? Is dat ook echt uw verlegenheid? Dat moet u zich afvragen wanneer ik dat ga uitleggen. En dat is het werkverbond. God die heeft tegen Adam immers gezegd: doe dat en je zult leven. Doe je best en je zult eeuwig leven. Dat sluit precies aan bij hetgeen wij graag ook willen. Als we onder een prediking zouden verkeren die dat telkens zou zeggen, dan hebben we tenminste wat te doen. En dan kunnen we langzamerhand proberen weer de relatie met God te herstellen. Maar dat is afgebroken, die weg. Adam die heeft door zijn diepe val deze weg dood laten lopen. En we zullen er ook altijd op stuk lopen wanneer we proberen op die manier tot God terug te keren. En in die verlegenheid is God gekomen met het genadeverbond. Het genadeverbond dat openbaart zich in die bekende tekst, jongens en meisjes, die jullie misschien op school wel hebben geleerd. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het te verzenen vermozzelen. En die adventsbelofte, want dat is een adventsbelofte, laat het licht van Gods verkiezende genade doorbreken in de duisterheid van ons bestaan. En die adventsbelofte die mag ook vanmorgen weer gepredikt worden aan ons allen. Dat er van Gods kant een mogelijkheid is om weer met hem verzoend te worden. Alleen die adventsbelofte zal altijd weer persoonlijk in ons leven een werkelijkheid moeten gaan worden. Dat is echt christelijk gereformeerd. Dat persoonlijke element. Dat God weliswaar de belofte aan ons allen geschonken heeft door de bediening van het genadeverbond en de bediening van het evangelie. Maar daar komt het toch op aan voor u en mij. Is dat ook voor mij? Dat kan de dominee nou wel zeggen, maar voel ik dat hier ook in mijn hart? Heeft de Heere dat ook persoonlijk in mijn eigen leven waargemaakt? Dat persoonlijke element. En dat zien we ook in het leven van Sarai, de vrouw van Abraham. En daar willen we dan naar luisteren. Sarah ontvangt de adventsbelofte. Drie gedachten aan Abraham gegeven, door Abraham op gereageerd en door de Heere bevestigd. Dus Sarah ontvangt, persoonlijk zouden we tussen haakjes erbij kunnen zetten, de adventsbelofte aan Abraham gegeven, door Abraham op gereageerd en door de Heere bevestigd. Wanneer we de voorafgaande hoofdstukken lezen en we gaan daarna, wat staat er over Sarai? Dan komen we allereerst bij Genesis 11. Daar lezen we twee keer de naam Sarai. Allereerst dat er gezegd wordt dat Sarai een halfzuster is van Abraham. En in de tweede plaats lezen we dat Sarai onvruchtbaar is. En dan vervolgens komen we bij Genesis 12. Dan lezen we immers van de krachtdadige roeping van Abraham. En dat is een krachtdadige roeping, niet waar? Want de Heere zegt immers tegen Abraham. En dat zijn eigenlijk drie bijlslagen in het leven van Abraham. Ga uit uw land, dat is het eerste. Nou ja, dat is nog niet zo erg voor een nomaad. Misschien zult u zeggen van dat doen ze wel eens meer. Maar dan ga uit uw maagschap. Dus dat is eigenlijk de stam waarin je woont. Nou, dat kost veel meer. En dan ook nog ga uit uw vadershuis, uit het gezin. Drie bijlslagen. Kent u daar ook iets van? In uw eigen leven. Want de waarachtige bekering tot God, dat brengt altijd een weg van verlies met zich mee. Dat was bij Abraham ook zo. En dan lezen we in datzelfde hoofdstuk dat ook Sarai, zijn huisvrouw, meegenomen wordt. Nou, dat is logisch, zegt iemand. Het was immers Abrahams vrouw. Maar verder lees je niets over Sarai. En dan vervolgens komen we Sarai weer tegen in Genesis 16... En daar komen we haar tegen in de onverkwikkelijkheden rond Hagar. Immers daar zegt Sarai eigenlijk tegen Abraham, zullen we God niet een handje helpen? Want ja, de Heere die heeft wel beloofd dat je tot een groot volk zult worden, Abraham, maar er komt natuurlijk niks van zo. Ik ben onvruchtbaar, ik ben oud. En dan is ze ook al oud. En Abraham ook al, 86. Weet je wat, als je nou eens mijn slavin neemt. Hagar. En je neemt haar tot vrouw. En als zij dan in verwachting raakt en zij krijgt een kind, dan laten we dat kind geboren worden op mijn schoot. En dan lijkt het net alsof het een kind van ons is. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat lukt. En wat zijn ze blij. Jawel, eerst ontstaat er ruzie tussen Hagar en Sarai. Maar toch, het kind groeit op, Ismaël. En dan na jaren, dan gaat de Heere zich opnieuw weer openbaren aan Abraham. En dat kunnen we lezen in Genesis 17 vers 1. Als nu Abraham 99 jaar oud geworden is. Misschien zit hier ook wel een bejaarde in ons midden. En die zegt, zou ik nou bekeerd kunnen worden? Of heb je daar nou nooit mee gelopen? Want als God een mens gaat bekeren, dan gaat hij toch echt eerst voelen dat hij onbekeerd is, hoor. Zou ik nou bekeerd kunnen worden? Weet u wat u nodig hebt? Dat God net als tegen Abraham, tegen u allereerst zegt, ik ben God, de Almachtige. Hoor je het, Abraham? Is dat niet kostelijk? Dat had Abraham nodig. Nodig met het oog op wat God in Genesis 17 allemaal gaat zeggen tegen Abraham. Abraham, dat gaat eraan vooraf. Steun op mijn almacht. En dan gaat de Heere het verbond bevestigen. En ook een teken geven, de besnijdenis. Maar dan lezen we tot nu toe nog steeds niet iets over Sarai. De naam van haar valt nog niet in het geheel van de verbondsbelofte. Is Sarai ervan uitgesloten? Is zij niet in de man geheiligd, zoals 1 Korinthe 7 vers 14 dat zegt? Krijgt Sarai nog een plaatsje in de goddelijke huishouding van het koninkrijk der hemelen? Is dat ook uw vraag vanmorgen in de kerk? Jouw vraag? Ben je zo ook vanmorgen naar Gods huis gegaan? Want daar gaat het toch uiteindelijk om als we hier samen zijn in het huis des Heren. Heere, is het nou wel voor mij? Zo heel persoonlijk. En dan gaat de Heere heel specifiek in onze tekst vanaf vers 15 spreken over Sarai, de huisvrouw van Abraham. Nu breekt de tijd aan dat God gaat spreken in het leven van deze afgehouwen tronk. Want als je 90 jaar oud bent, dan heb je toch weinig meer te zeggen. Weinig meer te hopen misschien. Maar de Heere die gaat uit die afgehouwen tronk een klein spruitje voort laten komen. Deze onvruchtbare vrouw, bent u dat ook? Deze ongelovige vrouw, ben jij dat ook? Want ja, ze probeerde God een handje te helpen, dat is ongeloof. Dat is echt ongeloof hoor. Deze zelfwerkzame vrouw. En ook dat schakelt de Heere uit als hij zijn genade gaat verheerlijken. Gaat God zijn welbehagen openbaren? Gaat God zijn heilsbelofte schenken? God gaat tonen dat hij de dood in haar gaat overwinnen door zijn kracht. Persoonlijk. Kijk, en dat moet nu ook met ons gebeuren, gemeente. Ik hoop dat je zo in de kerk zit, dat je zegt, ja Heere, dat moet met mij ook gebeuren. Dat de dood die van binnen overwonnen wordt. En hoe gaat de Heere dat dan bekendmaken? Dat lezen we in vers 15 en 16. Daar staat: en nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Dus twee dingen zegt de Heer hier tegen Abraham. Allereerst, ik zal je vrouw een nieuwe naam geven. Ze heet Sarai, dat betekent mijn vorstin. En ze zal voortaan Sara heten, dat betekent vorstin der menigten. En in die naamsverandering wil God tonen dat hij een nieuw tijdperk ingaat met deze vrouw. En dat hij Sarai zal verheffen uit haar nederige positie en zal haar plaatsen in de galerij der geloofshelden. Want dat kunnen we lezen in Hebreeën 11. En daar van het 11e vers, daar staat: door het geloof, hoor je het, heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard over, mits zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd heeft. Dus gemeente, wat heb je nou nodig om daarin te delen? Geloof. Geloof, dat is de moederschoot van Gods volk. Waarin de Heer het zaad van de adventsbelofte inlegt. Zodat er wat uit geboren wordt. We kunnen met de belofte niet sterven. We zullen met de belofte verloren gaan. Tenzij dat wij dat waar zaligmakende geloof ontvangen. Schenking en deelachtigmaking. Echt christelijk gereformeerd, hou dat maar vast. De geschonken belofte moet persoonlijk deelachtig gemaakt worden door het ontvangende geloof als een vrucht van de wedergeboorte. Ontvang de zondaar dat geloof. En dat mag hier Sarai ook toegezegd krijgen, middels Abraham, die ook al een naamsverandering is ondergaan. En dan het tweede. En ik zal haar zegenen, staat er. En dat zijn de zegeningen van het genadeverbond. Zowel lichamelijk, want er moet een wonder gebeuren met deze 90-jarige oude vrouw, die immers een baby zal krijgen. Maar ook geestelijk zal ze delen in die zegeningen. Dat blijkt ook uit die naamsverandering. God zal aan Abraham uit haar een zoon geven. Misschien hebt u wel gedacht, ja, dat is logisch. Want het was per slotverrekening zijn vrouw. Maar tot nu toe had de Heer dat nog niet speciaal gezegd over Sarai. Hier ontvangt ze persoonlijk die adventsbelofte. Er is geen logica in het koninkrijk der hemelen. Het is een wonder als de Heere persoonlijk je aan gaat raken onder de bediening van het woord en je heel persoonlijk die belofte schenkt en verzegelt aan je hart. En dan wordt het waar wat Jesaja zegt in 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, en gij die niet gebaard hebt. Uit haar zal het vrouwenzaad geboren worden, de Christus. Ze zal een stammoeder zijn, staat er in de belofte van vers 16, van koningen. Koningen van Israël, van Juda, van Edom. Maar vooral de stammoeder van Israëls grote koning, die tot ons komt in zere naam. De Heer Jezus Christus. Laat dat toch een bemoediging mogen zijn. Voor u die zo zucht onder je onvruchtbaarheid, onder je goddeloosheid, je duisternis, Dat je zegt, zou de Heere nog bemoeienissen met me willen hebben? Zou de Heere nog willen spreken tot mijn ziel? Soms kan een ander een belofte voor je krijgen. Dat zien we hier. Je ziet hier dat Abraham de belofte krijgt voor Sara. En die mag hij doorgeven. Zo mag een dienaar van het woord gebruikt worden om u die blijde boodschap te verkondigen dat u heden geboren is. De zaligmaker in de belofte, in de adventsbelofte. Dat zult u beleven wanneer u in de dadelijkheid dat geloof krijgt te beoefenen onder de prediking van het woord. Onder de prediking van het woord wordt het zaad van het woord immers uitgezaaid en ontvangen bij de levend gemaakte zondaar die dat door het geloof leert omhelzen. Daar is geloof voor nodig. Luister maar, in onze tweede gedachte door Abraham op gereageerd. Abraham geeft namelijk een reactie. Als hij van de naamsveranderingen van de adventsbelofte voor Sarai hoort. Het eerste wat hij doet is dat hij op de knieën valt. We kunnen dat lezen in vers 17. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. En hij lachte. En hij zeide in zijn hart. Dus in zijn binnenst, niet hardop. Zal een die 100 is, een kind geboren worden. En zal Sara die 90 jaar oud is, baren. En Abraham zeide tot God, och dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Dus Abraham begint te lachen als hij dat hoort. Hoe moeten we dat beoordelen, gemeente? Er zijn drie manieren waarop dat uitgelegd wordt. De eerste manier die ik u noem, dat is dit lachen van Abraham, dat is een teken van ongeloof. Abraham kan het op dat moment niet geloven wat God tegen hem zegt. Dat Sara notabene op 90-jarige leeftijd nog een zoon zou krijgen. En degenen die deze gedachte aanhangen, die verklaren dan ook het neervallen van aangezicht voor het aangezicht van God van Abraham als een ceremonie. Een logische reactie dat als God gaat spreken, dan valt de mens op de knieën. Maar daar hoeven we niet te veel uit te halen. De andere mening zegt nee, het is juist een gelovig lachen. Dat zeggen onze kanttekeningen op de Statenvertaling. Ik citeer letterlijk. Te weten niet uit twijfel gelijk Sara in Genesis 18. Maar uit verwondering en blijdschap sterk zijnde in het geloof. En ten volle vertrouwende dat God hetgeen mij beloofd heeft kan en zal volbrengen. En dan wijzen de kanttekeningen op Romeinen 4 vers 19, 20 en 21. En daar staat dat Abraham niet getwijfeld heeft aan de belofte door ongeloof. Altijd gehoopt tegen alle hoop in. Maar er is ook nog een derde oplossing. En u voelt wel aan, gemeente, wanneer we die uitspreken, welke we van de drie kiezen. Dat is een tussenoplossing. En die tussenuitleg die geeft Calvijn ons. Calvijn die zegt, enerzijds moeten we zeggen, Het is een gelovige reactie van Abraham. En dan wijst hij ook op Romeinen 4 vers 19. Waar staat dat Abraham het verstorven lichaam niet heeft aangemerkt. Maar geloofd heeft op hoop tegen hoop. Maar anderzijds is er bij Abraham ook een innerlijke strijd geweest met zijn vlees. Hij buigt weliswaar eerbiedig, zegt Calvijn, wanneer God gaat spreken en daarmee geeft hij in zijn houding aan dat hij zich wil onderwerpen in gehoorzaamheid aan het spreken Gods in zijn leven. Maar toch zegt hij, och, dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Er zijn wel die zeggen, ja, maar daar bedoelde Abraham eigenlijk mee dat hij zich zorgen maakte als vader over de toekomst van Ismaël. Hij wilde als het ware zeggen, Heere, hoe zal het dan met Ismaël gaan? Dat betekent toch wel dat dan een ander de belofte zal krijgen. En dat is wel logisch natuurlijk dat dat uit een vaderhart opkomt. Hij hield van Ismaël, die was 13 jaar oud. En uit het vervolg blijkt ook wel dat God daaraan gedacht heeft. Maar toch geloof ik, gemeente, dat Abraham bedoeld heeft te zeggen, och Heere, ik ben er al tevreden mee wanneer u met Ismaël verder gaat. Laat Ismaël toch de erfgenaam van de belofte zijn. En hoe komt dat? Dat hij dat voor de voeten van God neerwerpt. Hij schuift het als het ware voor de belofte. Calvijn zegt dat komt door zijn vlees. Door dat overblijvende ongeloof. Hij worstelt van binnen. Oh, hij wil het wel geloven. Wat God hier toezegt dat Sarah nog een zoon zou krijgen, maar hij kan het maar niet geloven. Daarom komt hij met Ismaël. Weet u hoe de schrift dit typeert? Klein geloof. Klein geloof, het kenmerk van klein geloof is dat het kleine gedachten van God heeft. En hele grote gedachten van de omstandigheden waarin een mens verkeert. En weet je wie er verstand van hebben? Gods volk, Gods kinderen, die hebben daar verstand van. Die weten wat een innerlijke strijd er soms zich afspeelt in de ziel wanneer de belofte God zo krachtig en helder gesproken wordt tot de ziel. In passende omstandigheden, niet waar, want de omstandigheden waren bar en boos, onvruchtbaar, donker, lang gewacht. En dan toch weer het spreken Gods in hun leven, passend in de omstandigheden, maar die omstandigheden. En dan de duivel op je nek. Want de duivel die begint natuurlijk gelijk te spotten wanneer we zulke belofte in zulke omstandigheden krijgen en zeggen, ja, denk je nou werkelijk dat dat gebeurt? Maar weet je wat er gebeuren moet met Abraham en met u en mij, gemeente? De totale afsnijding van mezelf in het vervullen van de belofte Gods in ons leven. En wat bedoel ik daarmee met de totale afsnijding van mezelf? Daar bedoel ik dit mee. Dat alles van mijn kant er buiten gezet wordt. Dat het echt beleefd wordt in mijn ziel. Dat het een eenzijdig godswerk is. Want dat kunnen we wel makkelijk in onze mond nemen. Maar beleven we dat? Abraham zal straks moeten zeggen, wat ben ik er toch schoon buiten gezet. Met alles van mezelf. Met mijn eigen geknoei, met Hagar, de dienstmaagd van Sarai. Door zelf God proberen een handje te helpen in de vervulling van de belofte, ben je ook zo nog aan het werk. En breekt het je ook af bij de handen? Weet u dat dat Gods weg is om plaats te maken voor Christus? Ook bij Abraham zien we dat er plaats gemaakt moet worden voor Christus in zijn leven. Hij moet gaan leren verstaan dat hij niet bij Ismaël moet zijn, bij het gebroken werkverbond, maar bij Isaac, bij Christus. En wij zien ook dat dat telkens weer de dwaling is, ook van Gods kinderen, dat ze de neiging hebben om ook te zeggen, och, dat Ismaël toch voor uw aangezicht leven. Och, Heere, wat ik toen gedaan heb, dat is toch met alle goede bedoelingen geweest. We hebben toch oprecht tegen elkaar gezegd van, Gods beloftenissen moeten toch haar voortgang hebben. Laten we dan. En dan lijkt het net. Ben je ook zo aan het knoeien met het werkverbond en met je eigen bevindingen en redeneringen? En dat je zegt, ja maar een mens zal toch de middelen waar moeten nemen? En toch niet voor de volle 100% kunnen wachten op God. Weet u dat wachten in de adventstijd de moeilijkste oefening is in het geestelijke leven? Wachten op God, dat is geen lijdelijk afwachten. Lijdelijk afwachten, dat is goddeloos. Dat is God de schuld geven. Maar dat is een lijdzaam verwachten. Dat is net als een spin die in het hoekje van de web wacht. Totdat er een prooi in die web komt. En af en toe dan trilt dat beest met zijn poten zodat die web beweegt. En dat dier dat wacht, dat verwacht, dat is Advent. Zoals we straks ook gaan zingen, ik blijf de Heere verwachten. Zeg het maar tegen de duivel. Als de duivel je influistert, er komt niks terecht van Gods belofte. Zeg het dan maar, ik blijf de Heere verwachten. Hoe reageert God daarop? Onze derde gedachte. De Heere bevestigt de belofte. Dat kunnen we lezen in de versen 19 tot en met 21. De Heere wordt Abraham niet moe. Dat had o zo gemakkelijk kunnen gebeuren. God had kunnen zeggen, foei Abraham, dat je zo reageert. Nou kom je notabene met Ismaël. Maar nee, dat doet de Heere niet. Maar de Heere laat, met eerbied gesproken, zich ook niet van zijn stuk brengen. De Heere herhaalt de belofte en gaat de belofte verder ook uitwerken. Daaraan kun je zien of je van God een belofte hebt gekregen. Waaraan, dominee? Waaraan? Als de Heere erop terugkomt in je leven. En daarom als je worstelt, heb ik van God een belofte gekregen. Dan moet je maar vragen, Heere, wilt u er dan eens op terugkomen? En het tweede waaraan je het kunt weten, is dat God het gaat uitleggen. Dat het God het gaat verdiepen. En dat lezen we in de versen 19 en volgende. Daar staat immers, Sara, uw huisvrouw zal een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. Dus dat is het eerste wat God zegt. God zegt, hij zal Isaac genoemd worden. En dan gaat hij verder. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Tot een eeuwig verbond. Zijn zaden na hem. En het tweede wat God bekend maakt is de geboortetijd. Dat kunnen we lezen in vers 21. Daar staat: en Sarah zal op deze gezette tijd in het andere jaar baren. Dus volgend jaar. Om deze tijd. Dus die twee dingen die maakt God bekend aan Abraham. Allereerst dus die naam, Isaac. En u weet misschien wel wat dat betekent, jongens en meisjes. Dat betekent lachen, Isaac. Lachen. Gelach. En daar heeft God wat mee te zeggen. Abraham, straks als dat jongetje geboren zal worden, dan zullen jullie lachen. Dan zullen jullie tevens herinnerd worden aan het lachen van jullie. Want straks zal Sarah ook lachen in Genesis 18, niet waar. Maar Abraham, dan zal dat lachen gezuiverd zijn. Dan zal dat lachen vrij zijn van ongeloof. En dan zul je ook verlost worden van je klein geloof. Abraham, dan zul je in aanbidding neerzinken. En dan zul je heilig lachen. Vanwege de vervulling van de belofte. Isaac. En het tweede is dat Abraham kan aftellen. De geboortetijd wordt immers bekendgemaakt, volgend jaar om deze tijd. Jongens en meisjes, hij kan de maanden tellen, de weken kan niet tellen, de dagen kan niet tellen. O, het zal zwanger zijn van de belofte. Wat zal dat toch ook gebedswerkzaamheden geven, geliefden? Want echt waar, wanneer God de tijd gaat rijpen in het leven van Gods kinderen, dat de belofte vervuld gaat worden, dat maakt een kind van God niet passief. Maar dat maakt hem juist werkzaam. Niet op de manier zoals ze dat deden met Ismaël, maar door het geloof. Biddend worstelen, Heere. Het zal toch zo lang niet meer duren. Het zal toch zo lang niet meer duren. Kijk je ook zo uit naar kerst. Dat je zegt, o God, dat nou Christus geboren mag worden. Hier in de beestenstal van mijn hart. Maar denkt God dan niet aan Ismaël? Jazeker. We kunnen dat lezen in vers 20. Want daar zegt de Heer aangaande Ismaël, heb ik u verhoord. Dus God heeft dat toch wel gezien als een gebed. Och, dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Nou goed, Abraham, ik heb gedacht aan Ismaël. En ik heb hem ook gezegend. En ik zal hem ook vruchtbaar maken. Zeer vermenigvuldigen. Zelfs 12 koningen zullen er uit hem voortkomen. Dus alle Arabieren zijn van Ismaël afgestamd, jongens en meisjes. Maar, zegt onze tekst in vers 21. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Tot een eeuwig verbond. Hier stuiten we op een moeilijkheid. Namelijk, wie is er nu een kind van het verbond? Want het lijkt net alsof we dat zo moeten lezen, dat Ismaël helemaal uitgesloten zou zijn van het genadeverbond. Van de belofte van het genadeverbond. Het staat er toch heel duidelijk. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Hoe moeten we dat lezen? Dat ziet allereerst, gemeente, op de messiaanse lijn in het verbond. God ziet namelijk die rode lijn van De komst van Christus in het vlees. En God die wil hiermee zeggen, ik ga het vrouwenzaad voortzetten in Isaac. Uit Isaac zal de Christus geboren worden. En Christus is de middelaar van het genadeverbond. En tevens het hoofd van het genadeverbond. En wat heeft God gedaan in de Raad des Vredes? Hij heeft al de goederen van het genadeverbond aan zijn zoon gegeven. Want er staat in Jesaja 42, ik heb hem tot het verbond des volks gesteld. Dus het genadeverbond wordt belichaamd in de Heere Jezus. En dat wil dit zeggen, willen we werkelijk, wezenlijk delen in de belofte van het genadeverbond, dan moeten we bij Christus zijn. Alleen door Christus ontvangen we werkelijk deel aan het genadeverbond. Wanneer we door een waar geloof Christus worden ingelijfd. Daarom gaat God zijn verkiezing in de bedding van het genadeverbond verheerlijken. Verbond en verkiezing staan daarom niet los van elkaar, gemeente. God realiseert zijn verkiezing in de bedding, in het kanaal van het genadeverbond. Dat wil niet zeggen dat we de bediening van het genadeverbond moeten stellen onder de beheersing van de verkiezing. Want wanneer onze kinderen gedoopt worden, dan ontvangen ze allen het teken en zegel van het genadeverbond en de toezegging van het genadeverbond. En daarom mag in de prediking naar de gemeente gezegd worden dat de prediking van de belofte van het genadeverbond tot ons allen komt. Maar het zal wel persoonlijk waar moeten worden voor u. Want anders dan kun je met de uitwendige beloften van het genadeverbond en de bediening van het genadeverbond voor eeuwig verloren gaan. Straks wordt Ismaël ook besneden, niet waar? Maar hier zien wij de Bijbelse gedachte al zich openbaren dat er tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Ismaël en Isaac. Tweeërlei ranken. Dode ranken en levende ranken. Je bent niet vanzelfsprekend een levend gemaakte bondeling wanneer je geboren wordt op het erf van het verbond en de doop ontvangt. Dat zal waar moeten worden. Nee, Ismaël wordt niet uitgesloten van de zaligheid, geliefden. Hij sluit zichzelf uit. Straks, als Isaac geboren wordt, dan openbaart zich de Ismaël-natuur in zijn vijandschap tegen Isaac. En daarom, een mens gaat verloren door eigen schuld en hij sluit zichzelf erbuiten. Doordat zijn vijandschap zich openbaart. De vijandschap manifesteert zich het beste door het ongeloof, het goddeloze ongeloof. Het verachten van het eerstgeboorterecht, het verachten van de belofte Gods, het verachten van de zaligheid die ons gepredikt wordt. En hoe veracht je die? Hoe veracht je die? Door geen zondaar te willen worden voor God. Zo veracht je die. Door met gebalde vuisten tegen de prediking van de ontdekkende werking van de wet in te gaan. Zo veracht je de zaligheid, weet je dat? God gaat immers plaats maken voor de noodzakelijkheid van de vervulling van de belofte, zodat je het gaat inzien. Je veracht het wanneer je voortdurend met je vromigheid probeert op God aan te werken. En niet als een arm, goddeloos zondaar Christus nodig te leren krijgen. En daarom ligt er een waarschuwing in. Je veracht het met name, jonge mensen, wanneer je met dat teken en zegel van het genadeverbond de wereld ingaat. De wereld op je slaapkamer. Dat je nadrukkelijk tegen je geweten naar allerlei websites zit te kijken. Bepaald soort muziek voortdurend naar binnen laat komen bij je, zodat je hersens helemaal erdoor beheerst worden. Of door zaterdagavonds tot laat je kostelijke tijd te geven aan allerlei werelds vertier. Dat je zondags moet vechten tegen je slaap. Je veracht het wanneer je dag in dag uit bezig bent met je bedrijf, met je geld, met je werk. Je veracht het wanneer je alleen maar opgaat in zware godsdienst. Iedereen en alles veroordeelt en afkeurt. Je veracht de zaligheid wanneer je je knieën niet buigt. Wanneer Gods woord geopend wordt, wanneer je naar de kerk gaat. Daar ligt een waarschuwing in. En daarom, mijn verbond zal ik oprichten met Isaac. Het is alsof Abraham en Sarah gericht moeten zijn op dat kind dat geboren gaat worden. God die wil als het ware laten zien: ik ga de kracht van de adventsbelofte openbaren in dat kind. Dat kind dat spreekt van het kind dat geboren zal worden. De meerdere Isaac, de verbondsmiddelaar. Hem moet je persoonlijk leren kennen voor eigen hart en leven. Abraham was toch al een kind van God, jazeker. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Dan ben je toch niet uitgeleerd. Gods kinderen moeten toch door schade en schande steeds meer en meer gaan zien. Mijn ziel en zaligheid ligt buiten mezelf in het kind. Mijn verbond zal ik oprichten met Isaac. Wil je werkelijk delen in het genadeverbond, dan moet je bij Isaac zijn. Dan moet je bij het kind van de belofte zijn, niet van het vlees. Dan moet je bij het kind van het geloof zijn, niet van het ongeloof. Bij Christus. O, neem daarom de toevlucht tot Christus. Wanneer je met je onvruchtbaarheid, je duisternis, je goddeloosheid van doen hebt. En leg je vinger dan bij de belofte, de kale naakte belofte Gods. Of de Heere toch die belofte waar wil maken. Want hij moet geboren worden. Geboren niet alleen maar in de stal van Bethlehem, dat is al gebeurd. Maar geboren in je hart, zodat het ware kerstfeest wordt in je ziel. En dat het waar wordt, kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vrede, Vorst. O, wanneer deze morgen door de werking van Gods Heilige Geest dat geloof weer eens gaande is gemaakt door de prediking van het woord, dan wordt de hoop levendig. Dan gaat dat gepaard met de liefde werkzaamheden in de ziel. En dan krijg je hoop. Dan krijg je werkzaamheden in je hart. Dan voel je de tintelingen van de ziel. Dan ken je iets van wat die spin doet als hij die web in beweging brengt. Dan ken je weer iets van dat hopend wachten en dat wachtend hopend op de Heer. Dat uitziende leven. Dan gaat de ziel levendig worden. Dan word je meegenomen in de prediking. Dat is al een vrucht die voortvloeit uit Christus, uit de meerdere Isaac, uit dat genadeverbond. O, wanneer je ingeleid wordt in dat genadeverbond, dan ga je zien hoe vast uw zaligheid ligt. Onwankelbaar, al ben je 99 jaar oud, al ben je 100 jaar oud. Al zeg je, wat zal er terechtkomen van de zaligheid als ik let op mezelf, als ik luister naar Satan, niets. Maar als je op dat genadeverbond let, daarin ligt immers al uw heil en al uw lust. Dat is vast en onwankelbaar. Daarom zal Gods volk verstaan wat we gaan zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ondanks alle stoorzenders van de vorst der duisternis en van binnen. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Amen.